Vanuit standplaats Beijing, de zomer van vandaag. Mijn naam is Garry van Pinksteren. In deze serie ben ik op zoek naar een antwoord op de vraag hoe China zijn macht uitbreidt in de regio. Vandaag Indonesië. In de zee rondom de Indonesische Natuna-eilanden verschijnen steeds vaker grote Chinese visserschepen, ziet correspondent Annemarie Kas. Indonesië treedt wel op, maar is het land sterk en vastberaden genoeg om echt weerstand te bieden aan China?
Ik was op de Natuna-eilanden. Dat is een kleine archipel, een groepje eilanden, helemaal in het noorden van Indonesië. Eigenlijk tussen het vasteland van Maleisië en Borneo, het grote eiland Borneo in. En het ligt helemaal in het noorden, heel ver van alle andere eilanden, het vasteland eigenlijk. En in het zuidelijke puntje van de Zuid-Chinese Zee. Het zijn geen hele dichtbevolkte eilanden hoor. Het zijn enkele tienduizenden mensen die daar wonen. Maar het is eerlijk gezegd welvarender dan ik had gedacht vooraf. En dat komt hoofdzakelijk door de visvangst. Want zij liggen heel ver van eigenlijk bijna alles in de buurt af. Maar ja, die visvangst die levert hen toch wel aardig wat inkomsten op. En dat zagen we ook. Ja, we gingen natuurlijk naar de haventjes en naar de kust waar vissers aan het werk waren. Wij zagen aan de kade die handel meteen plaatsvinden. Hè? De mensen die 's ochtends vroeg naar de haven komen om te kijken of ze verse vis kunnen bemachtigen van de vissers die net die ochtend vroeg van zee zijn teruggekomen. Want die vissers die gaan vaak een paar dagen lang op zee. En dan komen ze terug met hun koelboxen vol verse vis. En die vissers zijn netten aan het repareren, aan hun boot aan het werken. Die voeren allerlei reparaties natuurlijk uit aan hun boten. Dat is hun levensonderhoud. Dus ja, je ziet een en al bedrijvigheid eigenlijk daar.
En het zijn dus nogal afgelegen eilanden ver van de Indonesische kust. Wat brengt je daar om juist naar dat soort afgelegen eilanden te gaan?
Ja, ik wilde eigenlijk bekijken hoe een veel groter thema zich daar manifesteert. Het eiland wordt vanuit Indonesië ook een beetje gezien als vooruitgeschoven post van het land. Ja, vooruitgeschoven post in de diplomatieke en geopolitieke spanningen. En die vissers die daar soms 1 of 2 weken op zee gaan, dat zijn eigenlijk de vooruitgeschoven pionnen in die internationale machtsstrijd. En ja, wij wilden kijken van, hoe ziet dat er nou in werkelijkheid uit? Wat voor dingen maken die vissers mee op zee? En waar lopen zij tegenaan? Hoe is dat uit hun ogen?
Je zegt het is een vooruitgeschoven post in de Zuid-Chinese Zee. Maar waaraan merk je dat dan precies? Wat bedoel je precies als je dat zegt?
Ja, dan moet je eigenlijk kijken naar de internationale zeeregels. Dus de regels die gelden op zee. Die regels zijn vastgelegd in het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. En volgens dat verdrag is eigenlijk al het zeegebied binnen 200 zeemijl van de kust een exclusieve zone voor het land. Ja, waaraan die zee grenst eigenlijk. Dus als je dan die Natuna-eilanden neemt. De zee tot 200 mijl uit de kust van die Natuna-eilanden, die is van Indonesië. Of ja, die hoort niet tot het territorium, maar die hoort tot de exclusieve economische zone, zoals dat volgens die regels heet. En daar heeft dat land in kwestie, dus in dit geval Indonesië, het officiële recht, het exclusieve recht om alles wat er zich aan grondstoffen in dat gebied bevindt, te exploiteren. Dus dat zijn vissen natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld gasboringen of olieboringen. Alleen het punt is nu, die vissers die zien steeds vaker en steeds meer buitenlandse schepen door hun exclusieve zone varen. Die vissers op dat eiland, die vertelden ook, die zijn ontzettend goed op de hoogte van die regels. vond ik heel interessant om te merken. Want zij wisten echt tot op de breedtegraad en tot op de coördinaten nauwkeurig waar zij bijvoorbeeld buitenlandse schepen waren tegengekomen. Een van die vissers vertelde.
Kapal dari Vietnam sama Thailand. Itu berbendera Tiongkok.
Dat ze, nou ja, de laatste keer dat hij op zee was geweest en waar hij precies een groepje buitenlandse schepen was tegengekomen met volgens hem een Chinees marineschip daarbij, wat natuurlijk ja, hij heel curieus vond.
Kalau persoalan Kia itu merupakan momok nomor satu persoalan masyarakat nelayan di Natuna.
Wat hij zei, ja, die Chinese schepen, wat moeten die hier? Want volgens hem zijn het Indonesische wateren. Maar ja, dat Chinese marineschip leek het heel vanzelfsprekend te vinden dat zij daar aanwezig waren.
Ja, China denkt daar inderdaad anders over. Want die heeft de kaart genomen van de Zuid-Chinese Zee en die heeft daarop 9 streepjes gezet. En die heeft gezegd dat het gebied binnen deze 9 streepjes is van China.
China has long been citing this historic boundary. It calls
the nine dash line. You see it in red there, and it is based on evidence dating back 2,000 years.
Beijing insists it owns the territory inside the so-called nine dash line.
China claims virtually all of it.
En die 9 streepjeslijn is heel interessant, hè? Want die bakent dus het gebied af waarvan China zegt dit is de Zuid-Chinese Zee die van ons is. Ze doen dat overigens op gronden die internationaal niet erkend zijn, hè? Maar China zegt, ja, dat internationale zeerecht, daar hebben we eigenlijk niks mee te maken. Voor ons geldt dat wij hier vroeger al aanwezig waren, dat op oude kaarten staat dat het van ons is, dus het is van ons. Maar als je dan kijkt naar Indonesië, is dat onduidelijk. Want 9 streepjes is mooi gedacht, maar hoe verbind je die 9 streepjes nou aan elkaar?
Ja, die 9 streepjeslijn moet je eigenlijk zien als een soort stippellijn. En ja, het is natuurlijk met opzet geen doorgetrokken streep, omdat China niet de harde claim wil leggen, maar wel min of meer wil laten zien waar hun territorium zou zijn volgens China. Zeker als je op de kaart kijkt, dan heb je dus 9 streepjes eigenlijk als een soort stippellijn langs de grenzen van die Zuid-Chinese Zee getrokken. En precies bij de Natuna-eilanden van Indonesië zit dus geen streep, maar is precies een leeg stukje, dus waar je eigenlijk met je verbeelding de lijn door zou moeten trekken. En dat is volkomen bewust, zodat de grens daar vaag is en China daar dus historische rechten zogenaamd over claimt, over dat gebied.
China Coast Guard, China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard calling you over.
This is Lieutenant Coast Guard, answer.
Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters.
No. No, I protect my business ship.
Yes, sir, you are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory, sir.
No.
De laatste keer dat het eigenlijk, ja, dat die spanningen best wel opliepen, dat was eind 2019, begin 2020, zo rond de jaarwisseling. Er was toen een incident dat de verhoudingen ja, dus echt wel op scherp heeft gezet.
I order you, sir. I order you to go away.
My fishing boat now is no more working. Can't live this.
Er waren toen ook weer tientallen Chinese vissersboten, zo rond de 50 vissersboten en ook boten van de Chinese kustwacht, die bleven dagen in het Indonesische gebied, in de Indonesische wateren rondvaren. Ja, ondanks oproepen van de Indonesische kustwacht dat zij daar geen toestemming voor hadden gegeven, dat zij het gebied dienden te verlaten.
I order you to leave this territory.
The fishing boat is no more work. We can't live there.
I order you to go away.
En dat is toen toch geloof ik ook uiteindelijk gebeurd, hè?
Ja, dat klopt. Uiteindelijk is het China geweest dat toen heeft ingebonden. Dat incident heeft wel flink lang geduurd. Bijna een week hebben die boten in een stand-off eigenlijk tegenover elkaar gelegen. Maar het heeft er wel toe geleid dat China zich heeft teruggetrokken. Dus dat werd in Indonesië ook echt wel als overwinning bijna gezien van de Indonesische regering en van president Joko Widodo.
Indonesian president Joko Widodo has visited the Natuna Islands to assert the country's sovereignty amid a spat with China.
Hij heeft daar ook de vissers en de bevolking toegesproken dat dit overduidelijk Indonesische wateren zijn en Indonesisch gezag hier geldt.
Atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia.
Ah, dat klinkt natuurlijk allemaal heel flink en stoer. Hè? En China is daar uiteindelijk ook weggegaan. Maar jij hebt daar ook rondgelopen. Hè? Je hebt gezien. Kan jij dan ook zien van, nou inderdaad, als het echt op een conflict aan zou komen, dan is Indonesië daar ook militair sterk genoeg van? Heb je iets gezien van hoe ze dan in feite daar kunnen opereren?
Ja, daar hebben we wel een indruk van gekregen. En eerlijk gezegd vond ik dat dan weer best wel tegenvallen. We waren bij de kustwacht op dat eiland, op Natuna. En dat was een heel klein clubje, relatief jonge mensen die daar de wacht hielden. En die daar de gebieden en de wateren in de gaten houden. Heel betrokken, dat wel, maar weinig mensen. Het waren maar een stuk of 6 mensen die daar in dat kantoor, in die commandopost de wacht hielden. Ze lieten ook zien de apparatuur waarmee ze het gebied in de gaten houden. En natuurlijk hebben ze ook schepen op zee rondvaren. Hè? Het is niet alleen dat kantoor. Maar ja, het was mij wel duidelijk, dit gebied, deze honderden kilometers aan zee, kunnen zij niet 24 uur per dag beveiligen met dit clubje mensen en in de gaten houden. En dat klopt eigenlijk ook met wat de vissers vertelden. Zij zeiden ook, ja, we zien zeker af en toe kustwachtschepen of schepen van de marine. De verhoudingen zijn goed en ze proberen ons te helpen. Maar ja, eigenlijk hebben we gewoon, wij als Indonesië, te weinig materiaal om echt iedereen van ons grondgebied te jagen als dat nodig is. En zij zelf ook, die vissers, zeiden ja, wij hebben helemaal geen goede radioapparatuur of satelliettelefoon. Als wij iets zien zo ver op zee, dan kunnen we helemaal niet meteen standtepeden onze marine waarschuwen. Want ja, onze radio's komen helemaal niet zo ver.
Itu sejenis radio, Rick. Nah, itu batasnya sekitar 80, ada yang 90 mil.
Het punt is natuurlijk ook, wat echt een groot probleem is, dat de hele Zuid-Chinese zee langzaam leeg raakt. Die visstanden die duikelen naar beneden. En die lage visstand is ook een grote factor in de oplopende spanningen. Want ja, al die vissers onderling, het is een soort wilde westen op zee daar. Die zien elkaar als concurrenten. En doordat ze steeds verder op zee moeten om dezelfde vangst te halen, om dezelfde hoeveelheid vis binnen te halen, ja, krijgen ze ook meer met elkaar te maken en lopen die spanningen dus veel gemakkelijker hoog op.
Ja, en voor China is die vis ook ontzettend belangrijk, hè? Want er wonen 1,4 miljard mensen. Die worden steeds rijker. Die willen daarmee ook steeds meer vis eten. En die vis moet ergens vandaan komen. Dus er is een enorme druk voor China om, niet alleen overigens bij Indonesië, maar over de hele wereld, al die zeeën leeg te vissen. En dat is dan denk ik een van de redenen inderdaad meteen ook waarom die zeeën zo belangrijk zijn. Het is ook om andere redenen belangrijk, om gas en olie die er zit. Het is strategisch, zijn het heel belangrijke zeeën. Maar wat ik me daarbij afvraag is, goed, Indonesië probeert daar dus meer te doen. Maar durft Indonesië daar meer te doen? Want ja, China is een veel groter en machtiger land. Er zijn heel veel economische banden met Indonesië, die Indonesië ook veel opleveren. Dus durven ze nou uiteindelijk China wel aan?
Ja, dat is echt een hele lastige en een hele dunne lijn eigenlijk voor de Indonesische regering. Want precies wat je zegt, die economische banden, die zijn zo sterk en de laatste jaren ook steeds belangrijker geworden. Hè? Indonesië wil China niet al te veel tegen zich in het harnas jagen. Juist vanwege die economische investeringen. En ja, dat gaat twee kanten op eigenlijk. China investeert gigantisch veel in Indonesië, dus in projecten hier. Treinen, wegen, maar ook elektriciteit. Dus grote kolencentrales, dat soort grote projecten. Maar ja, omgekeerd is China ook een belangrijk exportland voor Indonesië. Dus palmolie, tin, kolen. Dus ja, al met al moet Indonesië balanceren tussen aan de ene kant grenzen stellen, niet over zich heen laten lopen, en aan de andere kant China te vriend houden en zorgen dat al dat geld wel heen en weer blijft stromen. Dus ja, mijn aanname, mijn gedachte is eigenlijk dat China veel belangrijker is voor Indonesië economisch gezien dan andersom. Maar Gary, klopt dat? Voelt Peking ook die noodzaak om Indonesië te vriend te houden? Of is die afhankelijkheid inderdaad andersom veel groter?
Nou ja, Annemarie, eigenlijk, hè, als je eronder kijkt, dan kan het China uiteindelijk dat hele Indonesië geen bal schelen, denk ik. Het kan China echt niet schelen. En dat is omdat er uiteindelijk grotere belangen spelen. Het gaat China om het verdrijven van Amerika uit dat hele gebied in Zuidoost-Azië. En uit die wateren daar. En het liefst ook dat er geen Amerikaanse invloed meer is op de landen rondom die Zuid-Chinese zee. Hè, dat is de uiteindelijke strijd die China daar aan het voeren is. Je ziet het bijvoorbeeld ook als Amerika initiatieven neemt in de regio, zoals samenwerkingsverbanden met India, met Japan, met Australië. Ze noemen dat samenwerkingsverband de Quad, de samenwerking van die vier landen. Dat China dan duidelijk zal maken aan alle partijen in de regio, doe daar vooral niet aan mee. En ik kan me zo voorstellen dat ze dat met Indonesië ook zullen doen. En ik ben dan heel benieuwd wat Indonesië doet op het moment dat China zegt van doe daar niet aan mee. En eigenlijk ook dus kies uiteindelijk niet de kant van Amerika, maar kies liever de kant van ons of blijf in ieder geval neutraal.
Nou, ik denk Gary, dat China dat niet eens zal hoeven zeggen. Want Indonesië zal altijd proberen om zoveel mogelijk een onafhankelijke positie in te nemen. Zodat zij niet zelf hoeven kiezen tussen China en Amerika. Diplomatiek, geopolitiek is eigenlijk de strategie van Indonesië altijd geweest om alle grootmachten te vriend te houden, zodat je als neutraal wordt gezien. En dat is trouwens niet alleen van Indonesië de tactiek. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Filipijnen, Thailand. Eigenlijk voor de hele regio geldt dat zij een soort tussenweg proberen te varen, waarbij je wel de laatste tijd ziet natuurlijk dat China economisch veel belangrijker voor al die landen wordt. Dus dat ze van daaruit als vanzelf een beetje richting China getrokken worden. Indonesië ziet zichzelf als speel in de regio. Zij zijn zich heel erg bewust van dat ze de grootste economie zijn. De meeste inwoners van de regio hebben het grootste land simpelweg. En ook daarin vinden zij het extra belangrijk om neutraal te blijven.
Dat is interessant. Indonesië dus als neutrale partner in dit hele conflict. En ik ben dan heel benieuwd hoe dat geldt voor andere landen in de regio. Of bijvoorbeeld Australië, dat natuurlijk qua inwoners maar heel klein is, wel heel expliciet een kant kiest. Ze zeggen ook, wij gaan een halt toeroepen aan wat China in de regio doet. En ik ben heel benieuwd of zo'n klein land, maar wel een heel uitgesproken land, wat ze dan doen en wat voor een succes ze daarbij halen. En dat is iets voor de volgende aflevering.
China has fired a new and damaging shot in its trade war with Australia. It slapped massive tariffs on our wine exports worth more than $1.2 billion a year. The new taxes starting tomorrow could hike up the price of Australian wine by more than 200%, making it almost unaffordable in China.
Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Nina van Hattem en Stef Visjager.